Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst, waarin we gedenken dat Jezus in de hemel werd opgenomen, om van daaruit als allerhoogste koning te heersen over hemel en aarde. Ook een groet van de gemeente aan de luisteraars die later via het internet deze dienst zullen beluisteren. Fijn dat ook u met ons verbonden wilt zijn om zo deze hemelvaart met ons mee te vieren. Ook de gasten in ons midden, hartelijk welkom. Ik zie enkele gasten. Welkom hier. Onze eigen predikant, dominee Maliepaard, gaat ons vanmorgen voor. Onze organist is broeder Kees Hoek. Collecte is bestemd voor een instandhouding van onze kerk. Zojuist is de nieuwsbrief van juli daar neergelegd op de tafel. Degene die hem mee wil nemen, wil hij dat doen, dan hoeft hij niet meer bezorgd te worden. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Dat we mogen vieren de kroningsdag. Onze koningsdag. Het is zo waar dat deze koning heeft gezegd: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat zien we. De wereld die ziet niet waar het wezenlijk om gaat. Maar dat is Gods genade dat wij geroepen zijn om hem te loven en te prijzen. We doen dat met liederen en met psalmen, gezangen. Het eerste is onze aanvangslied, psalm 47, 1 en 3. In de oude berijming: juicht, o volken, juicht. En we wensen elkaar een goede en gezegende dienst toe. Stil voor het aangezicht van de God van ons leven. En we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere onze God, die wij Abba, Vader mogen noemen door ons Heere Jezus Christus, die aan uw rechterhand is. Heer, u bent de schepper van de hemel en van de aarde, en wij verwachten het ook vanmorgen van u. U blijft trouw tot in eeuwigheid, en u laat niet varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten. Genade barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Laat u zitten. De kroningsdag van onze Heiland en Heer. En het is zo mooi dat we juist op zo'n dag als vandaag dat mogen gedenken. Dat God onze sterke rots is. En het volgende lied van de ELB 351 vertelt ons dat: machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig. Aard en hemel prijzen u. Glorie voor uw naam. ELB 351. Samen luisteren naar Gods woord en dat doen we niet voordat we eerst ook met elkaar gebeden hebben of de Heer met zijn geest ook bij ons wil zijn. Laten we samen bidden. Dank u wel, Hemelse Vader, dat wij in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus, de Messias, de Christus, de Zaligmaker, tot u mogen komen vanmorgen om met u het feest te vieren, want Heren, het is een geweldig mooie dag. De bazuinen klinken vanuit de hemel, omdat de Heer Jezus koning is. Dank u wel dat wij dat met elkaar mogen vieren en gedenken. Maar ook dat we zo ons daarop mogen richten, heren, dat het ons ook iets zal doen. Dat het niet een verplicht nummer is, omdat het nou eenmaal een feestdag is, een christelijke feestdag, maar dat we in vuur en vlam gezet worden voor de Heer Jezus, voor Koning Jezus, en dat hebben we niet uit onszelf, heren. We kunnen dat niet uit onszelf opdiepen. Zoals we dat laadje maar opentrekken, dan hebben we een laadje vreugde. Of als we dit maar doen, dan lukt het wel. Heren, we hebben dat niet uit onszelf, die vreugde, die blijdschap, die kan alleen maar van de andere kant komen, van u. En daar bidden we ook voor. We bidden vanmorgen voor de leiding van uw Heilige Geest. Als we nadenken over de betekenis van de hemelvaart voor ons allen, tezamen, maar voor een ieder van ons persoonlijk. We danken u dat er ook vandaag op veel plaatsen nog mensen bij elkaar komen als gemeente van u, om dit te gedenken, om dit met elkaar te vieren en te overdenken. Maar wilt u ons allen ook leiden door uw Heilige Geest en de woorden geven die we nodig hebben. Dat u ook de dienstknecht op de kansel het woord geeft om het evangelie van de genade van de Heer Jezus Christus ook zo door te kunnen geven dat het ons allen iets zal doen. Dat het niet over ons hoofd zal gaan, want dat gebeurt zo vaak, heren. Dat kan aan het woord liggen, maar meestal ligt het aan onszelf. Omdat we zo bezig zijn met andere dingen, met onszelf of zaken die op ons levenspad zijn gekomen, dat we bijna afgesloten zijn voor wat u te vertellen hebt. Heere, wilt u ons ook innerlijk tot rust brengen. Geven dat we ook open mogen staan voor wat u te zeggen hebt vanmorgen door uw woord en door uw geest. We belijden u dat we dat uit onszelf niet hebben. We belijden u onze zonde en schuld. Wilt u ook ons dat niet toerekenen, maar daar dat u ons op dat niveau brengt van uw geest en van uw woord. En dat we mogen leven uit genade alleen. En heren, we staan als gemeente in deze wereld. En we zien alom in Nederland dat er steeds minder mensen de kerk bezoeken. Dat er steeds minder mensen iets hebben met God en met Christus en met de feestdagen. Ja, je kan er even uitgaan, maar dat is dan ook het enige. Heere God, geef ook dat uw gemeente toch vol zal zijn van woorden van u. En datgene wat u door uw geest wil uitwerken. En dat we ook een levend getuigenis mogen zijn. Breng nog mensen tot een levend geloof, ook in deze tijd, Heere. Want de tijd is zo kostbaar. Heere, dank u wel dat we zo deze gelegenheid hebben. En dat we dit al ook in vrijheid mogen doen. En ja, Heere, leg beslag op ons. Door uw geest en door uw woord. En vul datgene wat nodig is. Ons hart en onze gedachten met uw tegenwoordigheid. Ook vanmorgen. Zodat we iets mogen proeven van wat die discipelen daar op de Olijfberg ook mee mochten maken. Want ze keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Heren, we prijzen en loven uw naam uit genade. Amen. Gemeente, wij lezen drie gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst een gedeelte uit het Oude Testament. Psalm 47. We hebben de psalm ook al gezongen. Het is ook goed om daarna te luisteren. Psalm 47. Daarna zullen we lezen uit Markus 16, vers 9 tot 20. En daarna uit Filippenzen 3, vers 20 en 21. En een antwoord op de schriftlezingen zingen we van gezang 229, 1, 3 en 5. 229, 1, 3 en 5. De dag van onze vorst brak aan. Een psalm voor de Korach, voor de koorleider van de zonen van Korach. Alle volken, klap in de handen, juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is onzagwekkend, een groot koning over de hele aarde. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt de natiën onder onze voeten. Hij kiest voor ons erfelijk bezit uit, de trots van Jacob, die hij heeft liefgehad. God vaart op onder gejuich. De Heere vaart op onder bazuingeschal. Zing psalmen voor God, zing psalmen. Zing psalmen voor onze koning, zing psalmen. Want God is koning over de hele aarde. Zing psalmen met een onderwijzing. God regeert over de heidenvolken. God zit op zijn heilige troon. De elen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham, want de schilden van de aarde zijn van God. Hij is zeer hoog verheven. We lezen uit het evangelie naar Markus, hoofdstuk 16. En we lezen daar een zeer korte samenvatting van wat er gebeurde na Pasen tot aan de hemelvaart. Vanaf vers 9. Toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie hij 7 demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat hij leefde en door haar gezien was, geloofden ze het niet. En daarna is hij in een andere gedaante geopenbaard aan 2 van hen, terwijl zij wandelden en naar het veld gingen. Ook zij gingen het aan anderen berichten, maar ze geloofden ook hen niet. Later is hij geopenbaard aan de elfen terwijl ze aanlagen en hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij niet geloofd hadden die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. En hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Aan hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen ze spreken, slangen zullen ze oppakken, en als ze iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen gezond worden. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Maar zij gingen overal heen om te prediken. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Amen. En de laatste schriftlezing komt vanmorgen uit de brief van Paulus aan de Filippenzen. Je moet het opzoeken, hè? Efeze, Filippenzen, Colossenzen, Galaten, Efeze, Filippenzen. Ik ga het even zoeken. Waar zit dat nou precies? Hoofdstuk 3, vers 20 en 21. En daarna zingen we gezang 229, 1, 3 en 5. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te leven. Halleluja. We zingen nu gezang 229 uit het liedboek. Ons amelied op de verkondiging van het woord is gezang 231. Wij knielen voor uw zetel neer, vers 1 en 2, die ons gereinigd door uw bloed tot priesters hebt verheven. Gemeente van Jezus Christus, we staan stil bij het woord uit het Nieuwe Testament van Marcus 16, vers 19. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Ik neem u even mee vanmorgen allereerst naar de brief aan de Hebreeën. Een hele mooie brief, een bijzondere brief ook. En in die brief wordt de Heer Jezus op twee manieren geduid. Allereerst, hij wordt geduid als de Zoon van God. En ten tweede wordt hij geduid als de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Je kunt dat uitgebreid lezen in hoofdstuk 7 tot en met 11. En we weten vanuit het Oude Testament dat dat bijzonder is. Want in het Oude Testament had de Heere God mensen aangewezen en bekwaam gemaakt om of koning, of priester, of profeet te zijn. En je mocht dus niet als koning een priesterlijke taak hebben, of als priester een koninklijke taak hebben. Dat was strikt gescheiden. En toch lezen we in de Bijbel, met name in Genesis 14, dat er iemand is die door God gesteld is en die juist ook die twee ambten samen verenigt. Hij is zowel koning, koning van Salem, als priester van de Allerhoogste God, Melchizedek. Koning van de gerechtigheid betekent dat. En broeders en zusters, we zien nou dat deze Melchizedek als voorbeeld gesteld wordt voor de Heer Jezus. Want de Hebreeënbrief neemt dat dan op en zegt, kijk, zoals dat nou was met die Melchizedek, dat is als het ware een voorbeeld voor wat nou met de Heer Jezus is. Hij is de Christus, de gezalfde, de Messias, maar hij is niet alleen koning, maar ook profeet en priester. Hij is alles tezamen. En met name dat hoge priesterlijke van de Heer Jezus en dat koninklijke, dat mogen we gedenken op deze hemelvaartsdag. Want met name daar gaat het over, op deze kroningsdag van de Heer Jezus, deze hemelvaartsdag. Want wie is naar de hemel gegaan? De Zoon van God. Maar hij is tegelijkertijd ook de koning uit de stam van Juda, het lam van God, is die ook. Hij is ook priester. En die twee dingen worden met name genoemd, als het, je zou kunnen zeggen, als het gaat over die hemelvaartsdag. Want 40 dagen na Pasen, dus de 40ste dag van de omertijd, is de Heer Jezus vanuit de Olijfberg heerlijk opgenomen en heeft zich gezet als koning aan de rechterhand van de Vader. Maar tegelijkertijd is hij daar ook onze hoge priester. Dus die twee mag je niet van elkaar scheiden. Hij zit aan de rechterhand van God. Maar wat doet hij daar? Hij regeert, maar hij is ook bezig om voor ons te bidden en te pleiten. Om het offer wat hij hier gebracht heeft op het kruis van Golgotha, daar waarheid te laten worden voor allen die het bij hem gaan zoeken en vinden. En wat is dat voor ons van belang, dat we beseffen dat de Heer Jezus niet alleen op aarde koning was, hè? Het stond boven zijn kruis, koning der Joden, maar dat hij juist ook in de hemel nog steeds koning is, hij regeert, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat wij dat niet alleen beseffen, maar ook de wereld zal het gaan beseffen. Dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Broers en zusters, wat is het fijn om zo samen te zijn, om dat te vieren met elkaar, maar ook ons bewust te zijn waarom we het vieren. En dat we niet alleen mooie liederen zingen, maar dat het ook een onderwijzing voor ons is. Want dat is zo mooi, hè? Van als we bijvoorbeeld onze uitgangspunt dan verder nemen, even in Psalm 47, dan zien we dat het gaat om de vreugde op zo'n dag. En niet alleen de vreugde, niet een holle vreugde, een lege vreugde. Maar we lezen bijvoorbeeld dat er tot 5 keer toe wordt gezegd. Psalm zingt God. Psalm zingt, psalm zingt, psalm zingt onze koning. Psalm zingt, psalm zingt. En dan staat er met een onderwijzing. En dat is zo mooi. Dus als we zo de Heere loven en prijzen op zo'n dag als vandaag. Om zijn koningschap en om zijn priesterschap, dat hij nog steeds voor ons bidt en pleit, dan komen we daar ook helemaal in mee. Dat is ook de bedoeling, hè? Dat je er helemaal in mee gaat komen. En dan moet de Heer dat doen. Hij moet als het ware ons hart en ogen openen voor die betekenis daarvan. En dat doet hij door onderwijzing, doordat we ook de liederen zingen. Spreekt onder elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zegt de apostel. Dus als je bij elkaar komt, dan onderwijs je elkaar ook. En hoe dan? Door het zingen van psalmen. Door het zingen van lofliederen, geestelijke liederen. Want als het goed is, weerkaatst dat wat er in de Bijbel staat. En daar moet je natuurlijk alert op zijn. Maar juist dan, als je zingt, en dat merkt u broeders en zusters, als je een mooi lied hebt, dan kan het je heel diep raken. Misschien hebt u gezegd van, nou, als ik bijvoorbeeld dit lied zing, dan raakt dat me heel diep. Waarom? Omdat je daar een bepaalde emotie bij hebt, of gedachten bij hebt. Of dat zongen we, toen mijn vader of moeder werd begraven. Of dat zongen we bij onze bruiloft. Of dat zongen we, enzovoort, enzovoort. Dan merk je hoe psalmen en ook gezangen een bepaalde rol spelen in de lofprijzing. En je, als het goed is, daaraan onder helemaal in meekomt. Wat zegt nou deze psalm die we met elkaar gezongen hebben met betrekking tot dat hoge priesterschap en dat koningschap van de Heere? Nou, dat is heel opvallend dat er staat God heerst en regeert en de volken geven zich vrijwillig, niet gedwongen over aan die Heere God. Ja, dat kunnen we dan ook mooi lezen in die psalm. Alle volken klapt in de handen, juicht voor God met luide vreugde gezang. Hij onderwerpt volken aan ons, hij brengt natiën onder onze voeten. En even verderop staat, God regeert over de heidenvolken. De edelen van de volken voegen zich bij het volk van de God van Abraham. Dat is dus vrijwillig. Dus de regering van de Heere God is erop gericht, niet alleen om Israël te zegenen, maar ook de volkeren te zegenen. En dat is natuurlijk ook met Pinksteren gebeurd. Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen. En doopt hen in de naam van de Vader, Zonen en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En het mooie is nou dat de Heere God dan eigenlijk vanuit Israël, vanuit het volk van het verbond, juist ook die zegen over de wereld laat gaan. En deze psalm geeft daar ook heel mooie aanleiding voor. Calvijn zegt bijvoorbeeld in zijn commentaar daarover, dat de Heere God die onttrekt zich niet aan de band die hij met Israël heeft. De Heere God onttrekt zich niet aan het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten heeft, juist op zo'n dag als Kroningsdag en tijdens de Pinksterfeest. Hij onttrekt zich niet. Nee, en dat is het mooie, dat hij juist ook door die koning en die priester, die hoge priester, naar de ordening van Melchizedek zich niet onttrekt, maar erbij voegt. Dus die edelen, die volkeren, die gaan zich voegen in de rij van, en dan staat er zo mooi, ze voegen zich in de rij bij het volk van de God van Abraham. Calvijn zegt, God plant ze in dat volk in. En dat is zo mooi, hè? Dat doet hij. Dus met het offer van de Heer Jezus Christus Waarom is hij nou hoge priester, broeders en zusters, voor ons en voor Israël? Nou, hij is gekomen om dat ene ware offer te komen brengen. He, eens en voor altijd heeft hij zichzelf geofferd als een zoenoffer, als een verlossingsoffer, als het offer dat voldoende is om onze zonde en schuld en de schuld van Israël en de volkeren te voldoen. Het is volbracht. Hij heeft dus dat ene ware offer gebracht als de hoge priester. He, want een hoge priester die zegent, een hoge priester bidt, een hoge priester offert ook. En hij heeft dus niet iets anders geofferd, niet een dier, maar hij heeft zichzelf geofferd. Hij is het paaslam, hij is degene die het alles volbracht heeft. En daarom kon hij ook onze hoge priester zijn, daarom kon hij ook de hoge priester van Israël zijn. En allen die dus in hem geloven, die mogen leven uit dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dat is niet alleen voor Israël, het is allereerst voor Israël, maar God voegt ook de heidenen toe aan het verbond, een nieuwe verbond dat God sloot in de Messias, in dat offer met Israël. En het mooie is dat je dat ook kan lezen in Psalm 87 van Filistia en Tyrus en Sidon wordt gezegd, deze is in haar geboren. En dan zie je heel duidelijk dat Psalm 87 dat zegt. Hè, van de volkeren die zijn in Sion, in Jeruzalem, geboren. Dus ze zijn tot een levend geloof gekomen en ze worden ingeënt. Zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 11. Ingeplant in die edele olijfboom. Ze zijn in hen geboren. En Zacharia zegt dat ook van... 10 mannen uit de volkeren zullen de slip van een Judese man vastgrijpen. Want we hebben gehoord dat God met u is. Nou, dat staat ook in Psalm 47. Ik zou het niet denken, maar juist ook die mooie... ik was heel verwonderd dat toen ik het commentaar van Calvijn erover las... toen dacht ik van ja, jij geeft dat ook zo mooi aan. Hij zegt, kijk, dat God plant het in. Hij voegt ze, de heidenen voegt ze bij Israël. En onverlet natuurlijk, er zijn een heleboel Joden die niet in de Heer Jezus geloven, maar dat wil niet zeggen dat God niet doorgaat met dit volk. En wij mogen erbij horen. Christus heeft ons één gemaakt in zichzelf, door de dood, met God verzoend, om te leven uit zijn belofte. En daarom mag je psalmen zingen. Daarom mag je de vreugde hebben, samen met Israël, om hem te loven en te prijzen. En dat gebeurt er nou. Kijk, met Pasen is dat volbracht. De Heer staat op uit de dood. Hij spreekt 40 dagen met zijn discipelen over het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk van God. 40 dagen heeft hij met zijn discipelen gesproken over dat koninkrijk. En dan vragen die discipelen aan de Heer Jezus op een gegeven moment, nou, maar herstelt u dan in deze tijd het koningschap voor Israël, het koninkrijk? Dat is een hele logische vraag, zouden we zeggen. Natuurlijk, als de Heer spreekt over dat koninkrijk, en hij is de koning der Joden, heren, en hij mag zitten op de troon van David, dan mag je zeggen van, heren, wanneer doet hij dat nou? Wanneer gebeurt dat nou? Wanneer gaat dat dan in vervulling? En dan zegt de Heer Jezus van, ja, maar God heeft een andere tijdsrekening als jullie. Het is niet aan jullie de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan zich houden. Maar jullie zullen kracht ontvangen en je moet heen gaan in de wereld om het evangelie te prediken. En dan, als hij dat allemaal gezegd heeft, gesproken heeft en de opdracht gegeven heeft, dan gaan ze naar de Olijfberg, een Sabbatse reis van Jeruzalem. En daar gebeurt het dat hij opgenomen wordt. En hij stijgt ten hemel. En dat is zo mooi, hè? Dus daar staan die discipelen op die Olijfberg. We zijn er samen wel eens geweest. Hè, ook met een groep mensen. Ja, dat is een hele mooie plek. En op een gegeven moment zie je Jeruzalem dan zo liggen. En ook de plaats waar de tempel heeft gestaan. En dan is de Heer Jezus, die wordt op een gegeven moment opgenomen. Opgenomen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Ze mochten niet zien dat hij de deur van de hemel binnenging. Dat was voor hen verborgen. En een wolk onttrok hen aan hun ogen. En op een gegeven moment, als ze zo staan te staren naar de hemel, zo van, ja, ik kan me voorstellen van, dat je even heel diep onder de indruk bent van, hé, wat gebeurt er nou? Je bent daar, de, ja, en dan gebeurt dat. En dan komen er twee engelen bij hen staan en zeggen, Galileese mannen, waar sta je nou te staren? De Heer Jezus die opgenomen is, zal op dezelfde wijze terugkomen. Dus met andere woorden, dit is niet het einde. Maar de Heer is naar de hemel gegaan, naar de troon van de Vader. Daar is hij als koning, daar heerst hij. Maar is hij ook onze priester, onze hoge priester. Hij neemt het voor ons op bij de Vader. Dat is zo. En hij zal terugkomen op de wolken van de hemel. En dan is het zo mooi, bijvoorbeeld de catechismus zegt over de hemelvaart, dat de betekenis is dat ons vlees in de hemel is. Dat is, moet je even over nadenken. Dus de catechismus heeft het over, wat is nou de betekenis van de hemelvaart? Nou, allereerst, de Heer is natuurlijk mens geworden. Hij is, hij heeft in alles ons leven gedeeld. Hij is geboren uit de maagd Miriam, uit de maagd Maria. Hij heeft in alles ons bestaan gedeeld, volkomen mens geworden, behalve de zonde. Dus hij is in alles ons gelijk geworden, aan zijn broeders gelijk geworden. En hij heeft als het ware in dat vlees, aan dat de zonde gelijk, dus in dat mens zijn aan dat de zonde gelijk, heeft hij geleden en die zonde overwonnen, van binnenuit overwonnen, getackled, zeg ik maar eventjes. He, die zonde kwam op hem af, maar hij heeft, die zonde heeft het niet gewonnen. Want hij zei nee tegen de zonde, hij kon zondigen. En Jezus was in alles ons gelijk geworden. Behalve de zonde. Maar hij kon wel zondigen, want anders had de Satan hem nooit willen verleiden tot zonde of wat dan ook. Hij heeft het gekund, maar hij hield stevig de deur dicht. Hij is zonder zonde. Maar het is wel ons vlees en bloed. Daarin is hij gestorven, is hij opgestaan en toen is hij naar de hemel gegaan. Dus dat is het bewijs dat wij gekocht en betaald bij hem horen. Maar dat is ook bijzonder, een van de mensen die nogal met het volk Israël bezig geweest, ja, maar, geweest is, die zei, weet je wat voor vlees dat is? God zelf is Jood geworden. Hij is Israëliet geworden. Want hij is geboren uit de maagd Maria, Miriam. Hij heeft een Joodse naam, Yeshua, Mashiach. Hij is degene die zegt, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om te vervullen. Hij heeft, Paulus zegt ergens in Hebreeën, hij heeft het nageslacht van Abraham aangedaan. Dus hij heeft gekozen via die lijn van Abraham, Isaac en Jacob, via het Joodse volk. Hij is één geworden met hen. En als je dat beseft, dat de Heer zo verbonden is met het Joodse volk, dan kan je natuurlijk niet volhouden dat het volk Israël heeft afgedaan voor God. Maar hij is nog steeds de koning uit het huis van David. En juist dat Joodse vlees, zal ik maar zeggen, is ook nu in de hemel als bewijs van hij is de koning der koningen. En natuurlijk horen wij erbij. Klinkt een beetje raar, maar als je dat beseft, dan denk je, ja, dat is ook zo. Wij maken dat vaak los, hè, van elkaar. Hij is voor ons, ja, natuurlijk is hij. Maar allereerst is hij voor Israël gekomen. En uiteindelijk zal de apostel zeggen, ja, maar er komt een tijd dat ganse Israël ook behouden wordt. Wat is het goed om juist dat op die kroningsdag ook met elkaar te delen. Er komt een tijd dat ook hij zal regeren over Israël. En hoe dat dan is, dat weten we niet. En waar dat is, we hebben afgelopen maandag erover na zitten denken in het duizendjarige rijk. Hoe zit dat nou? Zal zijn plaats staan in de hemel of op aarde? Nou, daar zijn we niet helemaal uitgekomen. Dat was heel moeilijk. Maar in ieder geval, hij is wel koning en heer. En broers en zusters, als je dat beseft, wat betekent dat nou voor ons? Dat is de tweede stap. Ja, want we kunnen de kroningsdag vieren. En dan kan je natuurlijk over bepaalde dingen van mening nog verschillen. Maar wat betekent dat dan voor ons? Voor u en mij? Vandaar dat we dat gedeelte ook hebben gelezen uit de Filippenzenbrief. Die zegt dat je een burger bent. Ons burgerschap is in de hemel. Ons burgerschap is in de hemel. Wat moet je daar nou onder verstaan? Nou, Paulus die schreef die brief aan de gemeente te Filippi. En Filippi was een kolonie van Rome. Dus de mensen die in Filippi woonden hadden allemaal het Romeinse burgerschap. En ze, je zou kunnen zeggen, hun geboorteplaats of hun plaats waar ze bij hoorden was Rome. Maar ze leefden tijdelijk of iets langer tijdelijk in die kolonie. En ze leefden naar de regels en de wetten van Rome. Want dit is een kolonie. Nou, je kent het wel. We hadden ook in het verleden koloniën. Suriname en Indië. En nou ja, dat hoorde bij ons. En die moesten, of ze nou wel niet wilden, de regels van Nederland volgen. De wetten van Nederland. Als je dan leefde in die kolonie, dan hoorde je toch daar. Nou, zo leven wij, zegt de Bijbel, ook in een kolonie. Ons burgerschap is in de hemel, waar Christus is. Hij is onze koning. En wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Daar zijn wij van. We leven wel op aarde. En we moeten ook hier op aarde bezig zijn. Maar uiteindelijk horen we bij dat koninkrijk van God, hebben we een burgerschap. We hebben als het ware een paspoort door de Heere gegeven, waarop staat van gekocht en betaald. Je bent van mij. Je hoort bij mij. En dat is zo mooi, hè? Dus als er iets met de gemeente plaatsvindt en overkomt, dan is die koning er helemaal bij betrokken. Rome was helemaal betrokken bij Filippi. En onze koning is helemaal betrokken bij wat de gemeente hier en nu overkomt. Denk u maar aan Stefanus. Die wordt gestenigd en dan zien we dat hij de Heer Jezus ziet, niet zittende, maar staande aan de rechterhand van God. Jezus is zo betrokken op zijn gemeente. Logisch. Want het is zijn, je zou kunnen zeggen, zijn vlees en bloed. Hè? Het is datgene wat bij hem hoort. Hij is helemaal erbij betrokken. Dat is de betekenis ook van, ze zeggen wel eens, je kan het vergelijken met een ring. Als je getrouwd bent, hè, dan heb je een trouwring. En dat herinnert je elke dag aan degene bij wie je hoort. Nou, je zou kunnen zeggen, de trouwring van de gemeente is dat de Heer Jezus helemaal bij ons hoort. Hij heeft ons vlees in de hemel gezet. Dat is ons als het ware de trouwring. Hij ziet constant, ziet hij, ja, jij hoort bij mij en ik ben bewogen. Maar wij hebben ook zo'n ring gekregen. En dat is de Heilige Geest. Door de Heilige Geest zijn wij verbonden met de Heer Jezus. En daarom is het ook zo belangrijk dat je niet alleen Pasen viert, niet alleen hemel viert, maar ook Pinksteren mag vieren. Dat je ontdekt van, hé, Heer, ik hoor bij u en u hoort bij ons. En als je dan bij de Heer hoort, wat betekent dat dan voor je dagelijks leven? Nou, de Heer Jezus heeft daar het een en ander over gezegd. Ik noem zomaar wat. Van als iemand u op uw wang slaat, wat doen we dan? Als iemand ons beledigt en we zijn enzovoort enzovoort. Als iemand u op uw linkerwang slaat, keer hem ook de andere toe. Nou, daar zijn we niet zo vaak. De wereld doet dat niet. Maar als je behoort bij en je bent burger van het Rijk in de Hemel, dan mag je dat leren. Zo zijn onze manieren. Zo mogen we het doen. Heb uw vijanden lief, doet wel degene die u haten, zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde en weent met de wenende. Wees onderling eensgezind. Niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs, vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Hou zover het van u afhangt vrede met alle mensen. En zo zou je kunnen zeggen, geeft ons de Heere die regels. Niet, dat zijn de regels der liefde. En die regels der liefde, die mogen we als het ware door de Heilige Geest leren in praktijk brengen. En juist dat maakt het verschil. Hè? Dat maakt het verschil in deze wereld. Waarom doe je dat? Waarom reageer jij zo? Niet vaak dat mensen in bepaalde situaties vanuit Christus reageren en dat andere mensen dan gaan nadenken en zeggen, ja, maar waarom, bijvoorbeeld bij het overlijden van iemand die je heel lief is, En natuurlijk heb je verdriet en natuurlijk mis je heel... Maar hoe kan jij dan nog zingen? Nou, omdat ik hoop heb. Omdat ik hoop heb voor de toekomst. Omdat ik weet, we moeten nu van elkaar, nu elkaar loslaten. Maar we zullen eens elkaar weer terugzien. Eens zullen we elkaar zien. En als de Heer terugkomt, want wij verwachten ook onze zaligmaker uit de hemel. En dan zullen we samen met elkaar weer naar de Heer toe gaan. Dat geeft mij troost en bemoediging en hulp voor de toekomst. Daarom kan ik het misschien volhouden. Daarom kan ik nog zingen, tranen in de nacht. Hè? Dat er, en toch kan ik zingen. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Of een ander mooi lied. Houd Heer uw kruis hoog boven, brekend oog, licht in de duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In nacht en ontij, Heer, wees mij nabij. Nou, zo zijn er nog meer van die mooie... En dat betekent dus dat je als het ware de hemel in de aarde binnenbrengt. Dat je iets mag hebben van, Heere God, de dood en de duisternis en de zonde heeft niet het laatste woord. Maar u hebt het laatste woord. En zo mogen we daaruit leven. En dan, dat is voor onszelf. En dan zegt de Heer Jezus, nou, dan heb je ook nog een taak. Dan heb je ook nog een taak. In dat gedeelte wat we gelezen hebben, staat er van, gaat in de hele wereld. En dan verkondigt het evangelie. En wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Dat is ook zo'n tekst waar sommige mensen elkaar mee om de oren slaan. Kijk maar, zeggen ze dan. Je moet het evangelie brengen. En dan moet je eerst geloven. En dan mag je pas gedoopt worden. Want wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. En dan zou je zeggen van... Dus met name de wederdopers, die leggen daar een grote nadruk op. En ja, als je dan denkt van... Ja, dat staat er toch. Hoe moet ik daar dan tegenover kijken? Dan kan je aan het wankelen gebracht worden als je denkt van, nou ja, de kinderdoop. Maar broeders en zusters, de Heer Jezus zegt dat tegen allemaal Joden die gericht werden op de heidenvolken die nog niet van de Heer wisten. Een zendingssituatie. En in die zendingssituatie is het zo dat je niet iemand mag dopen voordat hij tot geloof gekomen is. Denk maar aan, dus mensen moeten eerst geloven en dan kunnen ze het zegel van Gods behoud ook ontvangen, gedoopt te worden. Maar Petrus zegt, voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn. Met andere woorden van, als je mag leven uit het verbond met Abraham, Isaac en Jacob, dan mag je ook leren ontdekken dat onze kinderen in dat verbond ingenomen zijn en dat ze juist daarom mogen delen in de belofte die de Heer je geeft. En ik vind het altijd zo mooi als je daarover nadenkt, moet je zeggen van, hey, Abraham was de eerste gelovige, hè? Althans degene die geroepen werd door de Heer. Hij was 75 jaar en toen trok hij uit en toen werd hij geloofde Gods belofte en toen werd hij besneden. Hij ontving de besnijdenis als het teken en zegel van het geloof. Dus hij geloofde eerst, belofte, geloof, en toen ontving hij de teken en zegel. Maar diezelfde belofte was er ook voor Isaac. En Isaac die kreeg het teken van een zegel al toen hij 8 dagen oud was. Hij geloofde nog niet. En het antwoord van Isaac was dat hij uit die belofte moest gaan leven, of moest leren leven. En zo zie je eigenlijk, God begint altijd met een, je zou kunnen zeggen, met een volwassen. Je kinderen delen erin. En die moeten als het ware daarin ook leren leven. En dat is hetzelfde als het Nieuwe Testament. God begint weer opnieuw met volwassen gelovigen. En die zegt, ja, maar net zo hetzelfde als met Isaac en met Jacob. Zij ontvangen het teken en zegel van dat verbond toen ze nog nergens van af wisten. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die verre zijn. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Juist ook in deze tijd waarin we proberen ook als christenen een weg te vinden. En te zeggen van, nou, de Heer geeft ons ook zoveel. Ook in de kinderdoop. En dat wil niet zeggen dat het automatisch werkt. Want ook al onze kinderen moeten tot een levend geloof komen. Er is geen andere weg. Je kan niet zeggen van, nou ja, je bent gedoopt en het is goed. Nee, je draagt het teken en zegen. Maar de Heer moet wel zijn genade ook weer aan jou bewijzen. Oftewel, je zal tot een levend geloof moeten komen. Anders sta je nog steeds buiten het heil. Broers en zusters, hemelvaartsdag. Wat een geweldige dag is het. Zomaar door de week. Mensen lopen buiten met, kijk maar zo, op weg naar het strand en zo. Dat zie je dan, hè. Dat is dan weer een voordeel. En dan denk je van, ja, waarom loop ik daar nou niet? Misschien straks wel, maar waarom loop ik daar nou niet? Nu, waarom ben ik nou bezig met zingen? En omdat God naar mij heeft omgezien. Omdat hij heeft laten zien dat het belangrijkste in mijn leven de Heer Jezus is. Zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanden, zijn komst, zijn hemelvaart. En datgene wat hij wil uitstorten met Pinksteren. Daarom zit ik hier. En daarom wil ik van harte God loven en prijzen. En daarom gaan we een mooi lied zingen. Lied van mij knielen voor uw zetel neer. Wij, Heer, en al uw leden. Amen. Is dat zo?
Ja.
Ik heb er 2 opgegeven.
Bij mij staan er 3, maar dat geeft niet hoor.
Oh, nee. Ja. Zullen we samen danken en bidden. Dank u wel, Heer Jezus, dat u koning der koningen bent en Heer der heren. En dat u de weg tot de troon van de Vader hebt geopend door uw offer, door uw lijden en sterven en opstanding. En dat u dat gedaan hebt, allereerst voor Israël, en dat u het koninkrijk van Israël en voor Israël zal herstellen, maar wel op de tijd van de Vader en niet op onze tijd. En dat u voor alle tijden regeert en alles zal maken, dat alles zal zijn tot een voetbank voor uw voeten. Koning der koningen en Heer der heren, we prijzen en loven uw naam. We danken u dat u ook naar ons hebt omgezien. Wij die soms zo verdwaald zijn, verdwaalden in de nacht, van ons eigen denken, eigen doen. Dank u wel dat u het licht hebt laten schijnen. En dat u ons opneemt, bij de hand neemt en ons leidt op weg naar uw heerlijke toekomst. Heer Jezus, wilt u voor ons bidden en pleiten als onze hoge priester. Want we hebben dat zo nodig als gemeente. We zijn zo klein, zo kwetsbaar. Er kan van alles en nog wat plaatsvinden. Heere God, bewaar ons bij uw woord. Bewaar ons bij het levende getuigenis van onze heiland. Geef uw leiding en uw kracht. We bidden u voor het volk Israël. Dank u wel dat gisteren het feit was dat Jeruzalem 50 jaar nu weer één is. We vragen u, wilt u deze stad van de grote koning? Want Melchizedek was toch ook aan die stad verbonden. Dat ze deze stad gaat zien wie u werkelijk bent. Dat Israël gaat zien wie u werkelijk bent. En dank u wel dat ook in deze tijd nog zoveel Messias belijdende Joden er zijn. Die een levend getuigenis vormen. Te midden van een volksgenoot. We bidden u ook voor de Arabieren die ook in Jeruzalem wonen. Heere, wilt u ook hen overtuigen dat er maar één God is. Niet de God van de zwarte steen. Maar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ontferm u over deze stad en dit land. Ontferm u over de wereld waarin we leven. Heere God, wilt u geven dat ook in dit land waar je zo merkt dat ook in de politiek wat een vijandschap openbaart zich soms. Ook bij die gesprekken. Eigenlijk gaat het om alle christelijke waarden en normen moeten weg. En wat kan dat pijn doen? En zo bidden we u voor hen die daarbij betrokken zijn. In het bijzonder voor Gert-Jan Segers die daar toch ook standvastig is geweest. Als het gaat om leven en andere dingen. Heer, geef ook dat deze wereld, deze Nederland nog mag terugkeren. Nog mag veranderd worden in hun denken. En dat ze niet helemaal wetteloos zal worden. Geef ook toch nog een verandering ten goede. Zegen ook de christenen in de politiek, landelijk, provinciaal, maar ook in het plaatselijk gebeuren. Dat ze ook daarin de stem van u mogen laten horen en blijven. Dat mag blijven. Heer, we bidden u ook voor onze persoonlijke situatie. Als we ons soms best wel eens eenzaam voelen omdat we ons levenspartner missen. Man of vrouw, met wie je zo lang door het leven hebt getrokken. Lief en leed, gedeeld. Heere God, wat kan het je soms wel eens. Ja. Het kan je soms wel helemaal weer in beslag nemen. Heere, dank u wel dat u dan er ook bij wil zijn. Te helpen om het met u te delen. En het verdriet te ledigen. Dat we onze bekommernissen op u mogen werpen. Want u zorgt voor ons. Dat u ons bij de hand wil nemen. Dat u ons staande houdt. Want dat belooft u. Wees en weduwe wil ik staande houden. Hou ik staan. En dat u ons ook weer de bemoediging wil geven om door te kunnen gaan. Want wie u verwachtte, put de nieuwe kracht. Ze varen op met vleugelen als van arenden. Ze lopen maar worden niet moede. Ze wandelen maar worden niet mat. Heren, in het bijzonder willen we ook bidden voor Leni, die momenteel met best wel een hele moeilijke periode meemaakt met haar man, die nu opgenomen is in de hospice. Heere God, dan komt er een periode van loslaten, van best wel een hele moeilijke periode. Maar wilt u dan toch daarbij aanwezig zijn en nog geven wat nodig is? Zo dragen we onze geliefde aan u op, waar ze ook zich bevinden. Als ze u nog niet kennen, heren, ontferm u over hen. Zoek hen op, trek hen met de koorden van uw liefde. En geef ook dat ze mogen ontdekken dat ze het zonder u absoluut niet redden. Maar dat er maar één weg is tot behoud. Help ons, ook als gemeente, dat uit te dragen hier op dit stukje Nederland. Zegen ook zo ons deze dag met uw aanwezigheid, met uw kracht. Als we even een moment hebben van ontspanning of vakantie. Heren, wilt u dat ook zegenen. Geven dat het ook weer bemoedigend zal mogen zijn. Heren, en als we zo nog andere dingen mogen doen, wilt u het maken tot uw eer. We vragen u dat in de vergeving van onze zonden. En we bidden u, hou ons ver weg bij het boze, bij de boze, in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij gaan nu een offer, althans u mag offeren, geld geven voor de collecte. En daarna zingen we ons slotlied, Kronen met gouden kroon. En daarvan zingen we alle drie de coupletten. Kroon hem met gouden kroon, ELB 140. Na de dienst is er nog gelegenheid om met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Iets lekkers erbij om even wat van gedachten te wisselen. Je bent hartelijk uitgenodigd om dat ook te doen. We gaan de wereld weer in, naar onze kleine wereld en die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam om het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Geef u en jou zijn shalom, zijn vrede.